Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Ik zocht de Heer voor een woord. Doe ik altijd natuurlijk. En ik kreeg één woord. Wat staat daar? Lef. Lef. Nou kwam ik tot de ontdekking afgelopen week dat de regering, de aankomende regering, ook dat woord lef heeft. Ik dacht, drommels zeg, dat hebben ze van mij gejat. Want ik had het eerder, want om dit te bestellen, daar heb je een week voor nodig, had ik dit woord eerder dan dat hun het gebruiken. En ze hebben wel wat lef nodig, deze regering. En we zullen kijken hoe dat natuurlijk gaat. Want sommige dingen klinken als muziek in mijn oren. Een van de dingen is dat we misschien van dat gedram, dat linkse gedram, dat LGBTI-gedram, dat transgender-gedram, dat we wat als christenen wat lucht gaan krijgen in ons Nederland. Zou mijn wens zijn. En ik hoop dat ze een aantal dingen voor elkaar gaan krijgen. Dit is geen politieke boodschap, maar we zitten daar net in. En hun hebben lef nodig om natuurlijk de dingetjes voor elkaar te krijgen. Daar zat ik net nog te denken. Ik denk, het is misschien niet eens zo verkeerd. Die vier, ik hoop dat ze de chemie onderling vinden. Want die Wilders, dat is een drammer. Maar goed, die Omtzigt is degene die dan kijkt wat hij dramt. Of dat allemaal wel kan. Dat is ook belangrijk. En dan heb je natuurlijk nog die Jessicus. Die is nodig om op de centen te letten. Want daar zijn ze vroeger altijd goed in geweest. Laatste tijd wat minder. En dan heb je Van der Plas, die bekt gewoon alles wel. En zo heb je samen een team. Moet alleen nog een goede minister-president hebben. En ik ben benieuwd wie dat zal gaan worden. Die het bij elkaar kan houden. Maar zij hebben dat woord lef ook. Alleen ik denk dat er iets is wat zij niet weten over dit woord. Misschien dat Wilders het weet, omdat hij getrouwd is met een Joodse vrouw. Want wat de meeste mensen niet weten, is dat het woord lef is eigenlijk een Joods woord. Wist je dat of niet? Nee, hè? Dat is eigenlijk een Joods woord. Het woord lef, dat stamt af van het Hebreeuwse woord lev met een V. L-H-V. En dat betekent hart. Met een T. Het hart. Met een T. En het hart, dat is eigenlijk wie jij in jouw diepste wezen bent. Jouw hart, dat ben jij. Hart is eigenlijk wie jij in jouw diepste wezen echt bent. Jouw hart is de bron van jouw denken. Het is de bron van jouw voelen, gevoel. Het is de bron van jouw beslissingen. Dat komt allemaal uit het hart. Zo, het hart is belangrijk. Waar het weer teruggaat naar het woordje lef, waar het weer teruggaat naar ons woordje met een F, lef hebben. Want lef, ons woord lef, dat betekent ook moed. In het Engels courage. Het betekent moed. Het betekent durf. Het betekent een durf hebben om een uitdaging aan te gaan. En vandaag wil ik aan dit woord lef, wil ik eigenlijk een vraag verbinden die ik neer wil leggen in de Blessingkerken, die ik neer wil leggen in de gemeente, die ik weer wil leggen die ik wil neerleggen voor de christenen, voor de kerk van Nederland. En dat is de vraag: heb jij het lef om uit de massa te stappen om door God gebruikt te worden? Dat vind ik een hele goede vraag vandaag aan Gods kinderen, ook aan jou. Heb jij het lef om vandaag in onze dagen, in onze tijd, met al alles wat gaande is, die hele cancelcultuur, die hele woke-cultuur, die hele LGBTI-plus-cultuur, die transgender-cultuur, die totaal andere cultuur wat ineens zo is opgekomen, gegroeid is, waardoor er een hele druk is komen te liggen in onze maatschappij, maar ook vooral op de kinderen Gods en helemaal de kinderen Gods die willen wandelen volgens het woord van God. Volgens de principes van God, volgens de regels van God, volgens de wetten van God. Dat is een hele cultuur geworden. Want je moet vandaag voorzichtig zijn om bepaalde dingen te zeggen en te uiten. Want voordat je het weet, zeg je iets wat helemaal niet kan. Wat in onze generatie heel normaal was, maar wat vandaag, je wordt meteen afgeslacht. Je wordt ontslagen. Kijk, er zijn wel kenteringen. Want als je een aantal jaren geleden op Wilders zou stemmen, dan werd je soms ontslagen. Of je werd ineens gecanceld. Dus er waren er een heleboel die dat absoluut niet durven, maar steeds meer durven daarvoor uit te komen. Zo bepaalde dingen beginnen wel weer te kenteren en te veranderen. Maar als jij bepaalde standpunten inneemt vanuit het woord van God, zoals jij weet in jouw hart dat de Heer wil dat je leven zal, is niet simpel. Ten opzichte van je onbekeerde familie en helemaal als ze links zijn. Of op school en kijk naar de universiteiten. Wat daar vandaag gaande is. De universiteiten is eigenlijk een plek waar dialoog hoort plaats te vinden. Waar je hele moeilijke issues neerlegt en waar je dan onder leiding van de docent over gaat discussiëren. Wat wel, wat niet, de voor's, de tegen's, hoe is het gekomen, waar is het allemaal vandaan. Maar als je vandaag kijkt naar die universiteiten en hoe ze dan demonstreren met die pro-Palestijnse demonstraties en anti-Israël. Het is zo anti-Israël, er is geen praten meer mogelijk met die lui. En volgens mij zijn het gewoon anarchisten. Dat is alles wat ze zijn. Er is geen mogelijkheid, zelfs docenten doen erin mee. En de leiding is bang. En zo is er heel veel angst gecreëerd. En dat heb je onder de christenen dus ook. Als jij jouw kinderen op een bepaalde manier naar Gods principes wil opvoeden. Er is dus lef nodig om vandaag te leven volgens de normen, de waarden, de principes van de levende God. Volgens de Bijbel. Daar is lef voor nodig. Moet wel mijn Bijbel in mijn hand hebben, dat vind ik wel belangrijk. Om volgens de Bijbel te wandelen en te leven en ook te praten en te denken. Daar heb je lef voor nodig. Moed hebben om een uitdaging aan te gaan als je weet dat je volgens een bepaalde manier iets gaat doen of een bepaalde manier praat of neerlegt. Dat je misschien wel eens met je leraar of lerares van je kinderen moet praten omdat zij het niet met je eens zijn. Omdat ze bijvoorbeeld een verkleedke partij hebben op school van de kleine kinderen, waar ze dan zogezegd drag queens uitnodigen. Want dat kan allemaal vandaag. En als jij dat dan hoort en je komt naar de school toe om daar dan wat over te zeggen, nou, kijk maar eens hoe je de wind van voren kan krijgen. Omdat de gedachtegang is helemaal corrupt vandaag. En in die maatschappij leven wij. En die mensen, die geest, die corrupte geest, zit ook in de families. Die zitten ook misschien in jou. Collega's op je werk. Je zal maar zelf een lerares of een leraar zijn op school. En je hebt ermee te maken. Je moet dingen leren en zeggen wat totaal tegen God ingaat. Maar dan zit je in een dilemma. En wat dan als je een gesprek aangaat met de directeur of een directrice? Durf je dan die uitdaging aan? Wij hadden een keer op school met onze zoon John Henry dat we plotseling hoorden dat de lerares, die had een soort, hoe noem je die muziek? Niet yoga muziek. Yin-yang muziek. New Age muziek. Dat is van die hele rustige muziek. En wij hoorden dat. En wij gingen daarover praten. En we hoorden, ja, maar dat geeft de kinderen zo'n rust. Maar wij weten wel wat de achtergrond is waar het uiteindelijk vandaan komt. En welke geesten daarachter zitten. En toen moesten we in een schoolvergadering van waar de ouders dan samenkwamen, moesten we dat natuurlijk gaan neerleggen waarvan wij wisten dat de meeste ouders zullen het niet met ons eens zijn. En de vraag is dan, durf jij dan zo'n uitdaging aan? Ter wille van je kind. Durf je het aan? Nou, gelukkig hebben wij het aangedurfd. Nou, poef, die vergadering. Een reiki. Zeg me niks. Oké, nou, dat was niet goed. Occult, dat is het. Maar uiteindelijk, ja, die avond ging niet goed eigenlijk. Want de meeste ouders, ja, maar mijn kinderen worden er toch echt heel rustig van. Ja, maar wij willen het niet. En wij hebben onze kinderen op een school gedaan waarvan we weten dat die houdt zich aan de regels door niet links, nog rechts, gewoon in het midden. En als je dit wil, doe je het thuis. Dat vind ik altijd wel een fijne school. Maar goed, het resultaat was dat ik kwam daarna uitgenodigd bij de directrice en die lerares. En ze zaten daar en ik zei, ik ben het er niet mee eens. Ja, toen werd ze zo hyper, zeg maar. Toen zei ze, ineens zei ze, nou dan ga ik weg. Ik zeg, oké, klaar. En die directrice ineens, ja, maar wacht even, we moeten. Ik zeg, nee, maar ze zegt dat ze weggaat, dus het is opgelost. Ik zag dat als van de Heer. En ik dacht, het lost zichzelf op. Maar de vraag is, durf je het aan? Durf jij uit de massa te stappen om de wil van God te volbrengen? Om door God gebruikt te worden op een bepaald moment? Dit is wat Jezus ook deed. Hij groeide op als zoon van een timmerman. Zijn vader heette Jozef, was een timmerman. Hij groeide op zoals vele kinderen in het werk van papa. Hij hielp natuurlijk mee. Hij zal daar ook geschaafd hebben, getimmerd hebben, gedaan hebben, opgeruimd hebben. Dat is zoals hij opgroeide. En dan ineens, als hij 30 jaar is, dan hangt hij zijn stofjas, hangt hij aan de muur, legt zijn hamer weg en dan gaat hij naar de Jordaan. En bij de Jordaan is zijn neef Johannes aan het dopen. De onderdompeling. De mensen tot bekering. Dan heb je dus een hele massa van mensen. En dan staat Jezus ertussen. En dan stapt Jezus letterlijk uit die massa mensen om zich te laten dopen. Trouwens, dat is dopen. Dat is ook dopen. Om uit die massa om jou heen, qua familie, qua collega's, qua buren, noem maar op, om een beslissing te maken en jou te laten dopen. Een openlijke belijdenis dat jij Jezus volgt, dat is uit de massa stappen. Dat is een beslissing waarmee je uit de massa stapt. En laat zien wie jij echt bent in jouw hart. En zo, hij stapte uit die massa. En dan komt hij bij zijn neef en dan zegt hij, Johannes eerst, nee, ja, maar ik niet, ik moet door u. Nee, zegt Jezus, ook ik moet gedoopt worden. Hij liet zich dopen, de Heilige Geest komt naar beneden. En als een duif op hem en een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehaag heb. En dan begint zijn werk voor wat hij moest volbrengen. Het was het moment, 30 jaar niet, en dan stapt hij uit die massa om zijn taak voor de Heere te beginnen. En dan begint het. En dan krijgt het eerste waar hij mee te maken krijgt, was de duivel. Dat is wat er gebeurt als je uit de massa stapt. Maar de vraag is, jij weet dat dat gaat gebeuren, maar durf jij dan die confrontatie aan? Durf jij die uitdaging aan? Heb jij het lef? Heb jij het hart vandaag om uit die massa te stappen? En te laten zien wie jij echt bent. En om door God gebruikt te worden op de plek waar de Heer je gebracht heeft. Elia was ook zo'n man. Je weet, de profeet Elia, die te maken had met die koning Ahab. En die vrouw, ik mag dat andere woord niet meer zeggen van mijn kinderen, maar die andere vrouw, Isabel. Wat een figuur. Duivelse figuren. Duivelse tegenmachten. Duivelse geesten. Waar Elia mee te maken had. En dan al die Baalpriesters. En die andere priesters erbij. Afgodenpriesters. Die het hele volk op het verkeerde pad brachten. En dan stapt Elia uit de massa op die berg Karmel. Oh, wat een moment moet dat geweest zijn. Al die Baalpriesters, die kerkleiders van die tijd, aan één kant. Allemaal, ik geloof 800 of zoiets. 850 bij elkaar. Baalpriesters en die anderen. En dan hij alleen aan de andere kant. Tegenover al die goddeloze antigeesten staat hij. Met het altaar in het midden. En daar kwam het op aan, hoor. Hey, wie gaat antwoorden? Wie gaat antwoorden? Maar dan heb je toch lef nodig, mensen, om tegen zo'n massa geesten te staan. Hallo. Maar hij wist wie met hem was. Snap je? En dat is ook een geheim vandaag. Hij wist wie met hem was. En hij ging daar staan. Nou, je kent het verhaal. Vuur kwam uit de hemel en liet zien dat God met Elia was. Maar eerst moest hij uit die massa komen en daar gaan staan tegenover al die antigeesten. Wat denk je van Jozua en Caleb? Zij kwamen ook uit die massa. Ze waren met z'n 12 het land binnengegaan om dat te bespieden, om te kijken wat voor land het was. En dan komen ze terug om te rapporteren aan Mozes. En dan 10 zeiden, het is een prachtig land, maar er zijn reuzen. Het gaat ons nooit lukken. En Jozua en Caleb, die zeiden, het is een prachtig land, de Heer gaat het ons geven. En dan wordt dat hele volk wordt daarin betrokken, in die discussie, in wat daar gaande is. Dan heb je aan de ene kant heb je de 10 verspieders. En al die, want laat me vertellen, het is zo besmettelijk als, wat is besmettelijk? Pek. Het is zo besmettelijk. Die antigeesten zijn zo besmettelijk. Daar staan ze allemaal. Het hele volk is bang en daar staan Jozua en Caleb. Hun staan te praten alsof ze weet ik veel wat, alles weten en een angst aanjagen. Dat is eigenlijk alles wat ze deden. Angst aanpraten. Trouwens, lieve mensen, dat doen al die linkse partijen vandaag ook. Angst aanpraten. Angst aanpraten. Laat je geen angst aanpraten. Laat je geen angst aan praten. We hebben een prachtig land. En ik hoop dat op een of andere manier al die prachtige dingen waar de Heere God ons mee gezegend heeft, dat die toch weer naar boven mogen komen, zodat we allemaal in voorspoed kunnen leven. En zo waren die 10 verspieders alleen maar angst aan het praten. Het volk werd bang. En daar stonden ze dan met z'n tweeën om te zeggen: maar het is niet zo. Het is niet zo, zoals hun het zeggen. Ja, er zijn reuzen, maar wij hebben God. Wij hebben de Almachtige. Weet je niet meer wat hij gedaan heeft bij de Rode Zee? Weet je niet meer wat hij gedaan heeft bij het bittere water? Weet je niet meer dat hij zorgde voor het manna en voor het water uit de rots en dat hij altijd voor ons gezorgd heeft? Weten jullie het niet meer? En toch geloofden ze hem niet. Maar zij stonden wel op. Zij hadden wel het lef om daar te gaan staan. En ze lieten zich niet mee praten, meegaan, meebuigen met de andere kant. En de reden dat ze dat niet deden, was hun geloof in de levende God. En het resultaat daarvan, van hun standpunt en hoe zij dachten en waren, ze hadden een andere geest in hun hart. Zij waren de enige die het land binnenkwam. 40 jaar later. Maar ze hadden wel hun stand ingenomen. Dat heeft consequenties. Je stand innemen kan heel moeilijk zijn. Maar God houdt van je stand innemen. Dat deed Jezus ook. Toen hij voor al die fariseeërs en schriftgeleerden stond, hij nam zijn stand in. En dat hebben wij vandaag ook nodig. Heb jij het lef? Heb jij het lef net als Elia? Heb jij het lef net als Jozua en Caleb? Heb jij het lef net als Sadrach, Mesach en Abednego? Want daar stonden ze, lijkt wel vandaag. Je kan een heleboel dingen vergelijken, want zeg niet dat het vandaag allemaal zo moeilijk is, of zeg niet dat het toen allemaal zo moeilijk is. Het was toen moeilijk bij die wet van de koning, dat iedereen die zou buigen, die niet zou buigen voor dat beeld, die zou in de brandende oven de doodstraf krijgen. Nou, met de Romeinen was het ook moeilijk. In de tijd van de Romeinen. En vandaag is het ook moeilijk. Iedereen die zou buigen. Nou, iedereen boog. Maar Sadrach, Mesach en Abednego kwamen uit de massa en ze bleven staan. Ze hadden het lef om te blijven staan. Ik zal je vertellen, als iedereen buigt en jij blijft staan, dan val je op, hoor. Hallo, dan val je op. Dat heb je hier ook. Als iedereen staat om mee te klappen en mee te zingen en jij zit, val je op. Als je niet wil opvallen, dan moet je ook gaan staan. Hier dan. Maar daar was het buigen of breken. Maar zij hadden het lef. En dan komen ze en dan worden ze in die vurige oven geworpen. Dus dat was de consequentie. Want het is niet altijd zo dat het dan allemaal van zichzelf zal oplossen. Want God zal het wel doen, want ik heb het lef en God zal het wel doen. Want de Heer zegt, luister, als je door het vuur heen gaat, ik ben bij je. Hè? Als je door het water gaat, ik ben bij je. Hè? Dus hij laat jou door de vurige oven gaan. Hij laat jou door de leeuwenkuil gaan. Het is niet zo dat als jij het lef hebt en jij blijft staan, dat het allemaal is opgelost. Nee, dan begint het pas. Maar heb jij dan het lef en dan niet het lef hebben en dan ineens bij de 1, 2 en dan ineens terugtrekken? Je lef terugtrekken. Dan ineens, nee. Ja, maar waarom heb je dat gedaan? Nou, broeder David, als ik dat niet had gedaan, dan had ik echt de oven ingegaan. Nou, dan maar de oven in. Dat is wat de mannen zeiden. Maar koning, onze God is machtig om ons te bevrijden van die oven. Maar ook al doet hij het niet, wij buigen niet. Dat is het lef. die we vandaag nodig hebben. Dat wij vertrouwen op de Heer, wij geloven de Heer. Hij is machtig, hij kan het doen, hij zal het doen. Maar ook al doet hij dat niet. Ja, maar David, je zegt net, maar hij zal het doen. Ja, maar dat is mijn geloof, hij zal het doen. Maar ook al doet hij het niet, het kan mij niet schelen. Ik weet waar ik moet staan. En ik weet wat mij staande houdt. Mijn geloof in de levende God die machtig is. Om oneindig veel meer te doen dan wat wij kunnen bidden en beseffen. En ook al doet hij het niet. Zo be het. Wat denk je van David en Goliath? David was die kleine jongen. Hij had grote broers in het leger. Ach, dat is David. Niet veel van betekenis. En dan komt David, want hij moet van papa moet die brood en kaas brengen bij zijn broers in het leger. En dan staan ze bij dat dal daar zo. Aan de ene kant staat het hele leger van de Filistijnen. Aan de andere kant staat het hele leger van Israël. En dan komt David en dan in het midden van het dal, daar staat Goliath. Dat is die reus en die zit te vloeken daar tegen de God van Israël en uit te dagen en te jennen. Lieve mensen, dat is diezelfde geest die vandaag ook ons zit te jennen en uit te lokken. Wordt er niet goed van. Maar goed, die is er nou eenmaal. En zo goddeloos als ik weet niet hoe. En gemeen en listig om de kleine kinderen al helemaal op rare en verkeerde gedachten te brengen. Je kan er niks van zeggen. Je kan er niks van zeggen, maar ik doe het wel. Hallo, genoeg gedaan in de preek. Je kan er niks van zeggen, maar ik doe het wel. Ja, maar dan ben je een discriminator, je bent een racist. Weet ik van wat voor is die allemaal bent, maar je bent van alles wat. Want hun staan aan de goede kant van de geschiedenis en jij staat aan de foute kant van de geschiedenis. Nou, ze kunnen mij nog meer vertellen. Ik weet wat mijn Bijbel zegt. Ik weet wat God zegt in zijn woord. En ik sta aan de kant waar God staat en dan sta ik altijd goed. Maakt voor mij niet uit waar hij staat, maar ik sta daar waar hij staat. En dan hoort David, hoort dat gevloek van die reus. En dan zegt hij, wie is die onbesneden Filistijn? Wie is dat eigenlijk die zo durft te praten over onze God? En lieve mensen, hebben wij kinderen Gods dat ook als wij die dingen horen? Die zo tegen Gods geboden, principes, wetten en normen en waarden ingaan. Voel jij dat dan ook? Dat je denkt, bah! Wat een vieze, vuile geesten zijn dat. Dat is wat David voelde. Dat kwam in hem op. En dan zegt hij, wie is dat? Hoe, weet jij dat niet dan? Dat is Goliath. Hij is de grootste kampvechter van de tegenstand. Niemand durft hem aan. Niemand. Mijn broers ook niet. Nee, die ook niet, joh. Niemand. En dan heeft David het lef om tegen die reus in te gaan. Waarom? Omdat hij zo goed was? Omdat hij zo geweldig met die slinger was? Nee! Hij zegt, jij Goliath, kom bij mij met je zwaard en je speer. Maar ik kom in de naam van de slagorde van de God van Israël. Lieve mensen, wij kinderen Gods en zeker de kerkleiders ook in Nederland zullen veel meer lef moeten hebben. Lef moeten hebben. De uitdaging aan durven gaan om te zeggen wat waar is. Stand in te nemen. Dan maar de hoon. Dan maar de smot. De spot. Dan maar de tegenstand. Dan maar het kwaadsprekerij. Maar wij moeten onze stand innemen. Wij moeten lef tonen. We moeten de durven hebben om die confrontatie met zo'n reus aan te gaan. Dat had David ook. En wie wordt er verslagen? Nou, één ding weet ik wie verslagen werd in dat verhaal. En dat is Goliath. En David hakt die lelijke kop van Goliath af. En hij is een grote overwinnaar. En daar blijft het niet bij. Want na David kwamen zijn helden. En die helden, die kregen lef. Omdat David lef had en het liet zien, kregen die helden ook lef. En lieve mensen, dat is mijn gebed vandaag en door de preken heen, dat er andere kerkleiders zullen zijn, dat Gods kinderen ook in Nederland het lef zullen hebben om ook op te staan en die uitdaging aan te durven gaan in hun leven, in jouw leven. Want jij hebt ook reuzen om jou heen. En die helden die versloegen bijvoorbeeld de broers van Goliath. Nou, één broer van Goliath was ook zo'n reus. En die had 6 vingers aan elke hand en 6 tenen. En ze werden allemaal afgeslacht. Dat is wat er gebeurde door David en zijn helden. Nou, dan kom ik ook nog bij Petrus. Peter is precies hetzelfde. Die stapt ook uit de massa. Ja, maar niet in het begin. Want toen Jezus uit de hof van Gethsemane gevangen werd genomen, volgde Petrus hem. Dan komen ze op dat plein waar Jezus veroordeeld wordt. Dan is Petrus bang. En dan zegt hij, ik ken die man niet. Dat is het tegenovergestelde van lef. Dat is angst. Dat is vrees. Ik ken die man niet tot 3 keer toe. Erg moet dat zijn. Luister mensen, ik vind het de reden ook dat ik deze boodschap breng, omdat ik vind het erg als mensen in angst en in vrees leven, omdat ze niet durven zeggen wat ze eigenlijk zouden willen zeggen. Dat betekent dat je eigenlijk in angst leeft. Nou, angst is niet van God. En er is een hele angstcultuur in Nederland gecreëerd, waarin je niet durft te zeggen wat je zou willen zeggen. En ik vind het erg als je in angst leeft omdat jij niet durft te zeggen wat jij zou willen zeggen. Zo was het met Petrus ook. Hij was bang. En dan trekt hij terug trouwens. Ze waren allemaal bang, hè? Want ze trokken zich allemaal terug daar in het kamertje. Maar Jezus, na zijn opstanding, komt dan die kamer binnen. Tot 2 keer toe trouwens. En als Jezus dan is opgestaan, dan is hij op die Olijfberg en dan zegt hij tegen zijn discipelen, luister, ik wil dat jullie de wereld ingaan en dat jullie de mensen vertellen dat ze het in orde met God kunnen maken. Maar luister, jullie zijn niet geschikt. Met andere woorden, zei Jezus het. Jullie zijn niet geschikt om uit te gaan. Jullie zijn niet geschikt om te evangeliseren. Jullie zijn niet geschikt om je stand in te nemen. Er komt zoveel tegenstand. Er zijn zoveel antigeesten waar jullie mee te maken krijgen. Jullie zijn niet geschikt om het zo te doen. Jullie moeten hebben en krijgen wat ik heb. Ga naar Jeruzalem. Wacht daar. Totdat de Heilige Geest over je zal komen. Want dan zul je kracht ontvangen. Kracht ontvangen om lef te hebben. En ik ga hem geven. Ik ga hem sturen. Maar daarom moet ik gaan. Want hij kan niet komen als ik niet ga. Zo, ik moet gaan. Maar hij komt. En als hij komt, ontvang je kracht om lef te hebben en je stand in te nemen. Het resultaat was, toen de Pinksterdag aanbrak en de vervulling met de Heilige Geest plaatsvond, toen stond Petrus op. Uit de massa. Ook uit de massa van die 120 in de opkamer stond hij op. Ook uit de massa Joden die daar allemaal in Jeruzalem vergaderd waren. En hij begon te preken onder de zalving en de kracht van de Heilige Geest. Iets wat hij dagen eerder nooit had gedaan. Waar hij het lef niet voor had. En al die discipelen die vervuld werden met de Heilige Geest, die kregen lef in hun hart. Door de Heilige Geest die ze vrijmoedigheid gaf om hun stand in te nemen in die tijd van christenvervolging. En zo groeide de gemeente. Ik moet denken aan mijn vader Johan Maasbach. Hij stond ook op uit de massa. Werd hem ook niet in dank afgenomen. Dan moet je zijn boek maar lezen, Waarom ik Christus predik. Hoe dat kwam en hoe dat ging. Dat in het begin, toen Osborne kwam. Dat was een man die al uit de massa was gestapt. Die overal campagnes hield. De man Gods, die God stuurde naar deze plek. En de Heere God zocht een goede vertaler. En hij wilde dat mijn vader uit de massa zou stappen. Als jonge man. En dat deed mijn vader, maar niet... werd niet in dank afgenomen door de kerkleiders in die tijd. Want die gingen naar Osborne toe om te vertellen dat mijn vader Low-English sprak. Low-Dutch sprak. Laag-Nederlands. Want hij was een zeeman. Dus mijn vader gebruikte eigenlijk gewone volkstaal. En eigenlijk gebruik ik die ook, gewone volkstaal. Daarom begrijpt iedereen mij. Ik ben niet politiek correct. Ik denk niet aan al die woorden en om het allemaal maar mooi te laten klinken, zodat iedereen tevreden is en dat ik niemand kwets. Lieve mensen, ik ben niet politiek correct. Ik zeg wat God me in het hart geeft, of het je nou kwetst of niet kwetst. Maar het is de waarheid. En de waarheid maakt vrij. En dat lef is nodig. Dat had papa ook. En hij ging daar staan en ze kwamen en maar Osborne, dat kan niet. Maasbach spreekt Low Dutch. En Osborne, die wist wel beter. Hij zegt, nou, dat is goed, want ik spreek Low English. Dus dat klopt allemaal. Daarom had je een klik. En hij ging uit de massa en daar stond hij. En toen begon ook zijn bediening en het werk begon te groeien. Lieve mensen, ik heb hetzelfde in mijn leven gehad. Toen ik het werk van mijn vader overnam in de jaren 90. Ik was maar 33 jaar. Dat is jong om een groot werk als dit over te nemen. En dan ook nog eens een keer in een stormachtige, turbulentachtige tijd. Daar word je niet goed van. En de Heere riep mij en ik liep uit de massa. Ik stond op en ik kwam uit de massa met alle tegen. Ja, maar David is niet gesalfd en David is geen evangelist en David heeft die roeping niet en het valt en staat met Johan Maasbach en al die dingen meer. Maar nu zijn we meer dan 30 jaar verder en ik zeg, Eben Haezer, de Heer is altijd met me geweest. Altijd. Ik ben een levend getuige. Een levend getuige van wat God kan doen. Is het dan allemaal makkelijk gegaan? Nee, lees mijn boek. Er zijn tijden geweest. Ik heb veel gehuild. Veel verdriet gehad. Zeker met mijn vrouw samen. Maar John, jij stapt ook elke keer uit de massa op als je op het zendingsveld bent. Daar zit de hele massa. Stap jij op het platform en dan ga jij vertellen wat God in zijn woord zegt. En God laat elke keer zien dat hij met je is door wonderen en door de tekenen. En heb je hele gezin gezegend. Wat willen wij nou nog meer? Ja. Hij zal met je zijn, lieve mensen. Zo, waar zijn de helden vandaag? Die uit de massa durven te stappen om door God gebruikt te worden. Hallo. En dat zeg ik ook tegen de kerkleiders van vandaag. Die bang zijn, die angst en vrees hebben. Het tegenovergestelde van lef zijn. Omdat ze willen de confrontatie niet aangaan. Want dan verliezen ze leden. Of jullie, misschien jonge mensen. Dat je de confrontatie, dat je het niet durft op je social te plaatsen. Wat jij gelooft, wat je ziet, wat je vandaag hebt meegemaakt. Een boodschap als dit. Omdat je bang bent dat je misschien volgers verliest. Hallo. Of dat je in een bepaalde positie brengt. Waardoor je vragen krijgt en opmerkingen krijgt. Ik zou je vertellen. Als jij gaat posten wat je vandaag hebt gehoord en meegemaakt en ziet. En waar jij komt en wie jij echt bent in jouw hart. Reken maar dat jij op je social media kanalen woorden krijgt als imbeziel dat je bent. Nou, dat is nog netjes eigenlijk. Want als ik kijk naar wat ze bij mij allemaal neerzetten, dan denk ik, och, heer. Ach, ach, Heer. Maar er zijn velen die durven dat niet. Maar waarom? Als jij lef hebt, wie jij in het diepste van jouw wezen echt bent, want dat is ook een goede vraag. Wie ben jij dan eigenlijk heel diep in jouw diepste wezen? Ben jij dan een kind van God of niet? Hallo? Ja, maar David, dat hoeven we toch allemaal niet zo te laten zien. Nou, de Bijbel zegt mij wat anders. Laat je licht schijnen in de wereld. Wees het zout der aarde. Wees mijn getuige, heeft Jezus gezegd. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doopt hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leert hen te onderhouden wat ik jullie geleerd heb. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel. Maar hoe staat dan de kerk ervoor? Heeft de kerk dan vandaag lef of niet? Nee, de kerk heeft geen lef in Nederland. Want velen gaan mee met al die afgoden waarvan ze weten dat het eigenlijk niet kan. Maar ja, dat is de tijd, David, als we dan niet meegaan. Nee. Zoet is zoet en zout is zout en bitter is bitter. Maar we moeten niet zeggen, als iets zout is, oh, dat is lekker zoet, zeg. Maar dat is wat er vandaag veel gebeurt. Maar laat ik je vertellen, ik ben niet gek, hoor. Ik weet wat zoet is, ik weet wat zout is, ik weet wat bitter is. En ik ga niet iets wat zout is zeggen, dat is lekker zoet. En wat zoet is, wat goed is, wat God heeft gegeven, dat is bitter. Ik ben blij dat ik een kind van God ben. Hij heeft alles voor mij gedaan. Ik ben hem alles schuldig. En hij heeft me gezegend ook nog. Nou, prijs de Heer als je ook nog gezegend bent. Maar ik wil wel mijn stand innemen. Want wat iedereen doet, moet iedereen weten. Maar ik en mijn huis, amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.